Hoe je je gevangen tussen de eisen van je baas en de behoeften van je team. Welkom bij Unsandwiched, waar we dit gevoel niet alleen herkennen, maar ook aanpakken. Met Unsandwiched bieden we niet alleen een stem aan leiders zoals jij, maar we verkennen ook samen nieuwe gewoontes die je kunnen helpen om dagelijkse uitdagingen efficiënter en met meer kalmte te beheren. Elk gesprek richt zich op het ontwikkelen van één praktische gewoonte, voortkomend uit onze dialoog en jouw inzichten om slimmer en serener om te gaan met de dagelijkse uitdaging in jouw positie. Stem af om de technieken te ontdekken die je nodig hebt om je van sandwichstress naar strategische sereniteit te bewegen. Elk gesprek belooft niet alleen inzicht, maar ook actie, direct toepasbaar in je dagelijkse leven. Welkom bij Unsandwiched.
Elisa, welkom.
Dank je wel.
Ik ben heel blij dat je plaats hebt achter de micro, want we gaan het eigenlijk vandaag niet over een totaal ander boek gooien. Want hiertoe in Unsandwiched hebben we het gehad over dingen die leidinggevenden kunnen doen in functie van een team, in functie van eigenlijk een gedrag, maar dan echt gefocust in hun positie, in hun rol. Wat dat we tot hiertoe nog niet hebben gedaan, ik heb er in de vorige podcast wel een keer naar verwezen, dat is het zelfsturingsstukje, de zelfzorg. Hoe zit de leidinggevende zelf, de mens achter de leidinggevende? Nu zijn we eigenlijk. Daar gaan we vandaag eigenlijk de eerste aanzet aan geven. Ja. Want Elisa, vertel een keer, jij bent vooral bezig met voeding, maar dat heeft wel een voorgeschiedenis.
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus, ik heb eigenlijk twee passies. Enerzijds is dat HR, dus de mens en de leidinggevenden en die ondersteunen nog een groot stuk. En anderzijds voeding.
Ja.
En nog niet zo heel lang heb ik dat samen laten vloeien. Want wat zag ik als HR-manager, dat heel veel mensen toch wel struggelden met stress. Maar ook met voeding. Ik hoorde dan over de middag dat ze die een of andere nieuwe shake gingen proberen. Of dat ze het zoveelste dieet gingen proberen. En dat lukte dan weer niet. Of een detoxkuur bijvoorbeeld met shakes. Terwijl uiteindelijk voeding is heel simpel. Dat is teruggaan naar de basis, naar onbewerkte voeding. Je lichaam echt gaan voeden en niet gaan tegenwerken. En als je dat gaat doen, dat heb ik zelf ook heel sterk gemerkt, ga je beter om kunnen gaan met je stress. Je gaat je veel beter voelen in je lichaam. Je gaat dat ook weer uitstralen naar de buitenwereld toe. En ja, gewoon omdat ik zag dat veel mensen daar toch mee struggelden, heb ik uiteindelijk Foodworks opgericht. Waarbij ik dan mensen ga gaan helpen om terug naar de basis in voeding te gaan, maar wel ter ondersteuning van hun mentaal welzijn.
Ja, ja. Dus toch dat accent erop dat je met het weer een beetje blendt.
Ja,
voeding. Eigenlijk zit je bezig met de brandstof leveren en dat goed managen. Als ik het zo een beetje.
Dat is net heel mooi verwoord.
Ja. Ja. Ja, want daar zijn we. Dat wil ik eigenlijk wel vandaag doen. Ben zo wel op zoek. Kent jij WD-40?
Dat zegt mij wel iets.
Ja, dat zijn zo van die bulkjes kruipolie. Ik vind dat een wonderlijk middel. Als je zo'n piepende deur hebt of gaat de ketting niet vastzit.
Ja,
een beetje vandaag. WD-40 erop en dat werkt. En ik denk dat we vandaag misschien wel kunnen eindigen met het idee van smeerolie voor het brein.
Ja.
Want ik denk, de persoon in de sandwichpositie, het brein, denk ik dat daar overuren draait om wel eens om te gaan met, dat je zelf zegt, de stress, het management die erachter zit.
Ja.
Vandaag gaan we een keer kijken naar de engineering die erachter zit.
Heel graag.
Alright, oké. Okay, ja. Los van het feit dat het een link heeft met mentaal welzijn van de leidinggevende, heeft natuurlijk ook wel een link met onze naam van de podcast, hè? Unsandwiched. We gaan ook de sandwich weggooien. Want bij het begin van het interview hebben we al iets verteld over de broodjesmaaltijd. En ik dacht zo, misschien moeten we een keer kijken, kunnen wij een menu samenstellen? En de sandwichste leidinggevende die nu aan het luisteren is, die denkt, ik wil morgen starten. Ik wil daar invloed op uitoefenen. Hij zegt, het is niet moeilijk.
Ja.
Dus oké, ik ben benieuwd.
Inderdaad niet moeilijk. Ik denk dat wij inderdaad heel veel brood of heel veel sandwiches misschien wel eens eten. wat op zich niet erg is. Ik zeg niet dat brood moet in de vuilbak moet gegooid worden. Maar dat is misschien wel niet meer zo in balans. Waar we heel veel brood, heel veel koolhydraten, heel veel bewerkte koolhydraten gaan eten, dat we dat ook wel kunnen omdraaien, dat we daar iets meer gezonde vetten aan toevoegen, dat we daar iets meer eiwitten aan gaan toevoegen, zodat dan onze maaltijden of menu in balans gaan staan. Ik denk dat dat eigenlijk de bedoeling is. Dus als we dan eens kijken naar ontbijt bijvoorbeeld, ook een typische, voor veel typische broodmaaltijd, wie dat graag zoet heeft, zou kunnen zeggen, ik maak een overnight oats. meal klaar. Dus dat je op voorhand je havermoutpapje al in de frigo zet en mag nadien is dat mooi klaar. Je kan er een beetje fruit aan toevoegen, je kan er wat noten aan toevoegen. Of een chiapapje, dat is letterlijk één lepel chiazaad, melk toevoegen, laten staan. En dag nadien kan je er een zelfgemaakte granola aan toevoegen. Dat kan op basis van noten, zaden, kokosolie, wat kaneel in de oven. En op die manier heb je eigenlijk voor een hele week granola klaar. Voor de mensen die iets hartigs hebben, zou je eggmuffins kunnen maken. Dus dat is eigenlijk je ei dat je een beetje gaat opkloppen met een beetje melk bijvoorbeeld, wat groentjes daarin, in muffinvormpjes echt, dus als je een muffin zou maken, dat je in de oven doet, en daar kan je ook 3 dagen voorraad voor maken, kan je dat meepakken. Dus ook daar, als je in de ochtend in de rush zit, dat ik denk dat bij heel veel mensen in de sandwichlaag ook wel zo is, kan je wel de nacht ervoordien 5 minuten tijd spenderen, dat je ontbijt klaar staat en heb je echt een voedzaam ontbijt, zodanig dat je tot de middag uiteindelijk voldaan bent.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel is waar we moeten op zoek gaan, is dat we een voldaan gevoel hebben.
Ja,
voor de lunch dan, je zou kunnen zeggen van oké, dat is ook meestal bij mij een broodmaaltijd. Zou je kunnen kijken om iets minder brood te gaan nemen, maar dan bijvoorbeeld soep toevoegen of een slaatje toevoegen met heel veel groenten, dan we er extra vezels aan gaan toevoegen. Dan denk ik niet zozeer aan gewoon sla toevoegen, maar echt avocado, dat zijn gezonde vetten, kikkererwten, dat zijn weer vezels en eiwitten die daarbij komen. Gisteren heb ik een slaatje gemaakt van komkommer, kikkererwten, avocado en wat olijfolie bijvoorbeeld. En als je dat al bij 2-3 boterhammen gaat nemen, ga je ook een heel goed voldaan gevoel hebben. En ga je ervoor zorgen dat je in de namiddag niet zo dat typische middagdipje gaat krijgen.
Ja.
Misschien later nog vertellen waarom dat we dat middagdipje krijgen.
Ja, ja. Want als ik eerst nog een keer een vraag mag stellen, dan krijg je bijna het water in de mond. we zitten al van ontbijt, middagmaal. Ik denk, misschien zijn er nu al luisteraars die zeggen, joh, maar ik heb daar geen tijd voor, ze. Mm-hmm. Maar ik heb goed geluisterd en hij zegt, een chiapapje, dat is eigenlijk niks meer of niets meer dan gewoon een schep chiazaad, melk erbij, laten staan en heb je ontbijt.
Ja.
Dus het is eigenlijk zo simpel kan het zijn.
Je is eigenlijk meer
langer. Ja, voilà.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel handig is dat mensen een achterhoofd houden van. Natuurlijk, als je je ontbijt gaat maken op het moment van het ontbijt, dan gaat het jezelf misschien wat moeilijker maken.
Klopt.
Ja, dus je zegt, maak het op voorhand.
Ja.
Dat vind ik een goede invalshoek.
Ja, dus echt wel eigenlijk de zondag bijvoorbeeld, of op een moment in de week dat je zegt, dat is een goed reflectiemoment, dat ik wel eens ga gaan kijken naar de toekomst. Dat was je weekplanning voor de komende dagen. En hoe kun je voeding erop gaan aanpassen?
Ja.
Of wat kun je gaan inplannen? Als je weet van dan en dan heb ik weinig tijd, dan kun je misschien de avond ervoor al 5 minuten spenderen om het klaar te zetten.
Ja. En ik dacht ook, ik heb al niet goed geluisterd naar wat jij mij aan het verleden al een keer gezegd hebt. Mm-hmm. Dat is dat je best ook je voeding aanpast al naar lang dat er op je agenda staat.
Ja, klopt.
Kunnen we daar iets over zeggen?
Zeker. Dat
is ook wel een heel interessant.
Dus ook weer, dat is een beetje de balans op je bord gaan zoeken. Dus met balans op je bord, dan kijk ik naar de macro's voornamelijk. Dat zijn de koolhydraten, de eiwitten en de vetten. En als we bijvoorbeeld een heel bewegende dag hebben, effectief fysiek bewegen, we gaan nog gaan sporten, of mensen die hele dagen niet aan een bureau werken, maar hele dagen recht staan en beweging zijn bijvoorbeeld, die hebben sowieso meer koolhydraten nodig.
Ja.
Dus dan kan je zeggen van, ik ga havermout met banaan eten, of een volkoren boterham met pindakaas aan banaan, bijvoorbeeld, of iets met suiker, of iets met meer koolhydraten. Zeg je, ik heb eigenlijk een hele dag dat ik aan mijn bureau zit, of dat ik in meetings zit en mijn brein moet vooral gaan aanstaan, dan zou ik eerder gaan kijken naar iets met veel gezonde vetten en eiwitten. Ook wel altijd een beetje koolhydraten, want je brein heeft ook wel suiker nodig, maar je brein is vooral ook een grote vet. Uiteindelijk. Dus ik denk dan aan eitjes bijvoorbeeld, ik denk aan zalm, ik denk aan avocado. Dat kan je ook wel heel makkelijk op voorhand maken in zo'n eggmuffin bijvoorbeeld. En dat zorgt er wel voor dat je echt tot de middag echt je brein gaat echt aanstaan. Dat is echt, als je iets probeert, is wel de moeite om dat te doen.
Ja, ja maar ja, ik had het al eens gedaan en ik ben ervan verschoten wat dat te toetsen. Want toen had ik een mengeling van 2 eitjes en een gerookte haring genomen. Wat dan misschien sommige mensen gaan denken van, gerookte haring is maar zo enorm lekker. Zoutig wel.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, ik denk dat meest dat ik zo'n roefel in mijn buik kreeg, dat dat maar 11:30 of zo was. Dat was echt, ik was gewoon op de vinsdruk. En ik denk dat is echt in je hoofd ook wel performant.
Ja, je gaat heel... Als je heel veel suikers gewoon bent, je lichaam, dat zijn ook een beetje dopamine-shotjes, maar je bloedsuikerspiegel gaat heel sterk dalen en pieken en dalen uiteindelijk. En dat zorgt ook wel voor een brain fog in je hoofd. Dus de meeste mensen zijn ook wel ondertussen gewoon dat ze dat hebben, dat ze een beetje vermoeid zijn, of ik heb misschien niet goed geslapen, of dat ze niet zo heel helder denken. Dus ja, typisch een brain fog. Maar uiteindelijk is dat gewoon je brein dat niet de juiste voedingsstoffen gekregen heeft.
Mm-hmm.
En die er langer op zoek is. En als je dat dan wel gaat gaan geven, gaat dat plots ja, je opklaren en gaat er veel meer focus en energie hebben.
Ja.
En dat is er echt wel de juiste voedingsstoffen te gaan geven aan je lichaam.
Ja, ja man. Ik denk, ja, het is ook wel zo chaos in je hoofd, hè, door bos de bomen niet meer zien,
mm-hmm.
Kan te maken hebben met een uitgeput brein, dat je nood hebt aan recuperatie,
ja.
Recuperatieoefeningen doen. Anderzijds kan het, gelijk dat zegt, de voedingsstoffen zitten daartussen, die ook nog een keer in de laag kunnen leggen.
Ja.
De beweging zit daar ook nog een keer onder.
Ja.
Hè, want te weinig zuurstof of onvoldoende zuurstof zorgt er ook nog een keer voor dat je mistig wordt.
Ja.
En dan heb je nog je slaappatroon, die er ook nog een keer iets kan aan toevoegen.
Ja, als dat helemaal in de knoei loopt bijvoorbeeld, dat op melatonine op een verkeerd moment komt, dan word je ook vermoeid.
Ja.
Dus dat helpt zeker.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag gaan doen, Elisa. Want uiteindelijk veel mensen denken van mentaal welzijn, het heeft allemaal te maken met wat dat mij omringt. Ik heb veel te doen, er zijn veel prikkels, er is verandering op het werk.
Mm-hmm.
Ik heb puzzakken, teamzitten, dat kan allemaal, hè.
Van bovenaf vragen ze nu weer dit en dit. En
ja.
Het team zit al overlaat, dus kom dan wel bij mij binnen bijvoorbeeld.
Voilà. Ja. Terwijl dat de dan niet net zaken zijn waar dat je als persoon invloed uitoefenen is moeilijk. Je kunt er alleen maar iets mee doen.
Ja.
Maar de kunst om er iets mee te doen hangt ook weer vast aan die vier parameters. Dus
ja, hoe veerkrachtig dat je zelf bent om het prikkels aan te gaan uiteindelijk.
Ja, want mentaal welzijn voor mij gaat dat over hoe dat je naar de zaken kijkt. Dat komt uit... Dat is eigenlijk een filosofische boodschap. Het is niet zozeer wat er ons overkomt die onze gemoedsrust gaat bepalen. Het is de manier hoe wij dat naar kijken. Het is het verhaal dat je aan jezelf verkoopt.
Ja.
Want er zit nog een schakel tussen. Wat maakt hij ervan?
Mm-hmm.
En dat kunnen we dus beïnvloeden door in te zetten op één van die vier.
Ja, nou, klopt.
Jouw overtuiging, jouw principe, ik vind het eigenlijk wel krachtig, is van, ja, als je dan toch ergens begint, misschien is voeding wel een optie, want iedereen eet ook wel.
Ja, inderdaad. Dat merk ik ook als ik zo met mensen bezig ben. Ja, slaap is een belangrijke, dat weet iedereen. Maar misschien is het wel moeilijker om te beïnvloeden. Beweging, dat grootste excuus dan is, ik heb geen tijd of ik ben te moe ervoor.
Ja.
Gedachtengangen, dat is voor veel mensen misschien ook nog iets van, ik kan dat niet goed vastgrijpen. Ja, maar uiteindelijk voeding, iedereen moet eten. En dat is nog iets dat je misschien het meeste of gemakkelijkst invloed kunt opoefenen. Of op uitoefenen. En uiteindelijk, als je met één van de vier start, ga je dat sowieso een waterval effect hebben, dat de rest ook wel positief beïnvloed wordt. Je begint beter te eten, je begint meer focus te hebben, meer energie te hebben. Je gaat misschien je taken toch binnen je werkuren kunnen afronden. Je gaat nog energie hebben naar je werk. Je gaat dan een keer gaan sporten bijvoorbeeld. Je gaat weer beter in vel doen daardoor. Je slaap of je circadiaans ritme gaat terug op goed ritme gaan komen effectief, waardoor je beter gaat slapen. En zo zijn je vertrokken. Maar je moet ergens starten.
Maar je moet inderdaad ergens starten, ja. En we waren begonnen eigenlijk, kan ik je terugkeren, bij het ontbijt.
Ja.
Dus vooraf het ontbijt maken. Mensen die nu denken, maar ja, en mijn avond dan, hè, want ik wil ontspannen.
Mm-hmm.
Beste luisteraars, vergis je niet, met eten bezig zijn werkt ook ontspannend. Hè. Stel je, als je in je keuken staat, leg je goed muziekje op. En ik heb ook al in de vakliteratuur gelezen dat als wij in contact komen met natuurlijke voedingsmiddelen, dat ons dat effectief triggert. Net zoals dat de groene kleur van de natuur ook invloed op je uitoefent.
Ja. Dat is ons lichaam die reageert op natuur, of dat herkent natuur.
Ja.
Dus ook om misschien eens terug te gaan naar mijn intro van die shakes bijvoorbeeld. Dat is super bewerkt. Dat ons lichaam herkent dat ook niet, dus dat verwerkt dat ook wel veel moeilijker. Maar ja, een appel, een peer, groente bijvoorbeeld. Groen zit er ook effectief vaak in. Ons lichaam herkent dat. Dus je weet van, dat is iets goed voor mij, dat is iets positiefs. En dan heb je er net een connectie mee.
Ja.
Dus als je daarmee bezig bent, ga je ook wel meer ontspannen. Op zich, het hoeft ook niet zo lang te duren.
Klopt.
En als we dan eens denken aan slaap, blauw licht bijvoorbeeld, op perioden voor slaap, is dat beter dat je iets gaan afbouwen. En dat kan misschien wel een moment zijn dat je denkt van, ik kan even met mijn voeding voor morgen bezig zijn. Dan ga ik nog een goed boek lezen en dan ga ik gaan slapen.
Ja, mensen gaan dat misschien niet geloven, maar misschien denken we dat afgesproken, maar dat is wat ik effectief ook doe.
Okay.
Ja, dus mijn maaltijden klaarzetten doe ik op het moment, zo laat ons zeggen, een half uur, drie kwartier voordat ik in mijn bed wil kruipen.
Ja.
Omdat ik dat weet, ik heb daar geen blauw lichtje meer, ik kan ooglet misschien een muziekje dat kies, maar dat is ook niet altijd. En dan ben ik nog met dat eten bezig. En het geeft ook gewoon rust. Je weet, ik sta op. En dat vind ik ook...
En sta klaar, hè?
En sta klaar, ja. Vooral dat, ik probeer ook voor je brein, dacht ik, van mijn brein in te zetten op dingen die op dat moment van tel zijn. Allee, grof gezegd, ik wil 's morgens niet hoeven nadenken over het feit, wat ga ik nu een keer eten?
Mm-hmm.
Want dat...
Dus dat is een extra stressfactor,
ja,
hè?
Klopt, ja.
Of voor heel de week, hoeveel mensen dan hier stress krijgen van de vraag, wat eet ik vandaag?
Ja. Ja.
Buiten als je het op voorhand al wat plant, dat is ook weer een gemoedsrust. Of voor de mensen zeg je dat kost veel tijd. Uiteindelijk, als je op zondag al over de helft van de week maaltijd gaat klaarzitten, dan wil zeggen dat je op maandag en dinsdag s'avonds al niet moet koken.
Ja.
Bijvoorbeeld. Dat is ook weer een tijds.
Ja, voilà.
En ook weer rust in je hoofd van, af, sta klaar. Ik weet dat het voedzaam gaat zijn. Ik weet dat ik er energie van ga gaan krijgen. Dus voor mij brengt dat ook wel veel meer rust in mijn hoofd.
Ja, kan ik me best voorstellen. Ja, dat is best een kledij trouwens ook zo. Hè.
Ja, te voorhand klaarleggen.
Ja. Ik weet dat Barack Obama bijvoorbeeld, die heeft van elk kostuum, dacht ik, heeft hetzelfde kostuum, denk ik, drie keer. Zodanig dat hij niet hoeft na te denken over zijn kleren. Mm. Dat is nu... Ja.
Dat is ook gemakkelijk als je het voor je werk een uniform hebt op die manier. Hè.
Ja, dat klopt.
Je moet niet nadenken, gewoon aandoen en het is in orde.
Focus op wat je wilt doen.
Ja.
Ja, mooi. Dus, ontbijt. Het wordt moeilijk. Ontbijt is dan het chipapje of een eggmuffin, ook een beetje afhankelijk van wat je wilt doen.
Ja.
Of wat er op je agenda staat in een dag.
Ja. Beide zijn al redelijk goed qua eiwitten en gezonde vetten bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik zeg meer voor, denk de meeste mensen in de sandwichlaag zijn misschien ook wel meer mensen die rappel aan het bureau zitten of die veel in meetings zitten. Dus vandaar dat ik dacht chiapap met een zelfgemaakte granola of eggmuffin als je het afhankelijk of je zoet of hartig wilt.
Ja, ja.
Zullen meer brood met pindakaas en bananen dan misschien meer als je nog gaan sporten tussendoor.
Ja. Ja, dat is dan een goede meenemer. En als we dan zo'n keer doorgaan, we hebben het al ontbeten. Wat drink je bij je ontbijt?
Bij mijn ontbijt drink ik nog water of thee. En zelf ga ik mijn koffie pas drinken als ik al eigenlijk op het werk zelf dan ben, zo ongeveer 90 minuten na het waken.
Oké.
Ja, dat is ook voor circadiaan ritme, om eerst je melatonine uit je lichaam te laten vloeien uiteindelijk op een natuurlijke manier. Je cortisol, 's ochtends als we wakker worden, piekt dat heel lang. Om dat eerst ook een beetje naar beneden te laten zakken, want dat is ook een stresshormoon. En dan pas er cafeïne bovenop te doen. Dan ga je cafeïne het beste gaan werken. Dus ook eerst eten. Dat je maag die cafeïne, wat prikkelt ook wel je maag, ook wel goed kan gaan verteren.
Ja, dat is iets wat ik nog een uitdaging heb. Ik zit heel vast in zo'n ritueel. Pas op, het is een leuk ritueel.
Mm-hmm.
Ik maak dan een koffie met sojamelk. Een redelijk goede laag sojamelk. De koffie loopt erin. En ook, misschien mogen dat mensen dat al weten, een tip van jou.
Ja, kaneel in de koffie.
Ja, saal. Die geur alleen al. En dan heb ik ook soms zo, vanmorgen heb ik het ook nog gedaan. Stel ik me buiten voor mijn eerste koffie.
Ja.
En dat vind ik wel een leuk ritueel. Maar ik merk ook wel, als ik dat dan niet doe, als ik dan... Want ik drink ook vooral denk ik nog een glas water voordat ik mijn eerste koffie drink.
Mm-hmm.
Maar als ik nu bijvoorbeeld een keer een chai tea doe,
mm-hmm.
Dat ik daar eigenlijk meer deugd van heb. En dat mijn koffie mij beter smaakt als ik hem later drink.
Ja.
Dus,
dat ligt daar het idee.
Ja.
Dus ik doe ook wel, ik doe 's ochtends een ochtendwandeling bijvoorbeeld, en ik neem mijn thee dan mee. Dus ik doe dat hetzelfde een beetje, maar met thee.
Ja.
En mijn koffie dan wordt het later.
Ja, en van waar de kaneel in?
Ja.
Koffie?
Dus voor de luisteraars, ik wil het ook nog graag suiker in een koffie doen. Kaneel zorgt er sowieso ook voor dat de koffie wat minder bitter wordt. Dus dat is ook wel op zich een natuurlijke, interessante suikervervanger. Maar het zorgt ook voor dat je bloedsuikerspiegel iets stabieler kan blijven. Dus misschien gaan we daar nog even een theorie in
trekken. Ja.
Als je heel veel suiker eet, gaat je bloedsuikerspiegel gaan pieken.
Mm-hmm.
Je lichaam gaat insuline binnenmaken. Je bijnieras gaat insuline binnenmaken. Dat zal eigenlijk komen voor extra stress op je lichaam. Insuline gaat in je lichaam en glucose gaat zak naar beneden. Maar hoe hoger dat je piek is, hoe veel harder die een crash gaat zijn, dan ga je ook voelen aan je energie. Je gaat echt een energiedipje hebben. Je gaat dan nood hebben aan koffie, je gaat suiker willen eten. Je gaat echt veel dat willen oppikken. Buiten als je ervoor zorgt dat dat niet zo heel hoog piekt, gaat dat ook niet zo snel gaan dalen. Ga je veel meer je energie over de dag kunnen verspreiden. Dus dat is eigenlijk wat we willen bereiken, een stabiele bloedsuikerspiegel. En koffie kan daarbij helpen, op de juiste tijdstippen. En kaneel helpt daar ook wel sterk bij. Kaneel zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel ook beter stabiliseert. Dus het is enerzijds een heel lekker smaakje in de koffie, maar het zorgt ook wel voor dat je bloedsuiker gemakkelijker stabiliseert.
Oké, dat is de theorie die is nog gewond. Ja. En trekt ook gewoon.
Trekt heel lekker.
Dus de van de zaligheid. Hè, die,
ja, ja. Dus misschien daarom dat je ook zo graag chai tea drinkt.
Ja.
Met ook kaneel in.
Ja, ja, ja. Vooral, ik heb het heel hard voor kruiden. Zo de gember en de peper die erin zit, ik heb dat graag.
Ja. Ja. Dus, dat is een beetje de theorie dat daarachter zit. Nu, meer lange termijn, waarom is dat zo belangrijk? Als je bloedsuikerspiegel heel vaak piekt en daalt, ga je op een duur... Dus je suiker komt in je bloedbaan en je cellen willen dat capteren. Insuline zijn dan de sleuteltjes die zeg maar, je cellen gaan opendoen, dat de suiker erin kan. Maar hoe meer dat nodig is, op de duur gaan die sleuteltjes niet zo goed niet meer werken. Dus de suiker gaat gewoon in je bloedbaan blijven zwerven, tenzij dat je het gaat gebruiken door sporten. Dus dat is wel weer iets anders.
Mm-hmm.
Maar als dat gewoon blijft zwerven, gaat je immuunsysteem reageren. Je denkt van, er is er iets gaande dat niet juist is. Je gaat meer laaggradige ontstekingen gaan krijgen. Je gaat zo die vermoeidheid dat je niet weet van waar het komt. Of zo dat pijntje in je knie of die pijntje ergens anders in je lichaam bijvoorbeeld. Dat zijn veel zo die laaggradige ontstekingen. Die mogen ook zo wel van die suiker die blijft zwerven komen. Hoe resistenter dat je insuline wordt, dat is uiteindelijk de voorloper dan van diabetes 2. Ja. Als je veel verder gaat gaan. Bij de meeste mensen gelukkig komt het zo ver niet. Maar het is wel heel belangrijk als je dat weet, van eigenlijk mijn suiker ten opzichte van de rest dat ik in mijn voeding zit, is misschien wel uit balans. Dan is het wel het moment om ernaar te kijken.
Ja.
Dat zorgt er ook weer voor dat je cortisol moeilijker wordt afgevloeid bijvoorbeeld. Dat je heel veel processen eigenlijk in je lichaam, waardoor er nog meer stress op je lichaam zit. En als je daar buiten al stress hebt van op je werk, heb je dubbel stress op je lichaam, terwijl dan misschien enkel maar de externe prikkels echt nodig zijn.
Ja, ja, ja.
Terwijl je van je voeding wel de controle erop kunt hebben.
Ja, 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 dat is wel een goede invalshoek. Ja. Dat stress combinatie is van meerdere dingen tegelijkertijd. En dat zeker suiker daar een serieus aandeel in pakt.
Ja. Ja. Ik ga niet zeggen dat je suiker volledig moet verbannen, dat hoeft zeker niet. Maar met mate.
Ja.
En in balans met eiwitten en gezonde vetten.
Ja, maar dan kom ik uit bij het snackje. Hè?
Ja.
Want we zitten van het ontbijt naar een uur of 10:30. En het is ook wel goed dat je tussendoor een snackje eet.
Als je daar nood aan hebt, hangt een beetje vanaf van je lichaam. Ik bijvoorbeeld, ik heb de vorm dat je er geen nood aan. Ik heb er in de namiddag meer nood aan.
Bijvoorbeeld.
Dat is zo misschien ook een gewoonte. Ik ga na het werk nog gaan sporten, dus dan heb ik dat op die manier ook wel nog mijn energie nodig. Maar snacks, voormiddag of namiddag. Dat kan een handje nootjes zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Als je daar liever iets zoets bij kan, misschien een beetje rozijntjes bij doen. Of een volle yoghurt. Ik zeg bewust volle yoghurt en niet magere yoghurt. Want je gaat zien, als de voedingsindustrie, als ze vetten gaan onttrekken. Op een gegeven moment was vetten de boosdoener, dus ze hebben dan allemaal light producten gemaakt.
Oké, dus dit is wat interessant.
Ja, de voedingsindustrie is niet onze vriend, laat het ons zo zeggen.
Ja, ja.
Ze hebben dan vetten onttrokken. Maar om er nog voor te zorgen dat dat product lekker te maken, voegen ze gewoon suiker toe.
Mm-hmm.
Dus heel veel light producten ten opzichte van de vettere, vollere variant, hebben gewoon meer suiker. Maar als je net wil zorgen dat je suiker meer in balans komt, is het wel interessanter om de volle yoghurt te nemen.
Okay.
Want ons lichaam is ook echt wel iets met die vetten, die gezonde vetten. Het zorgt er ook weer voor dat je een langer voldaan gevoel hebt.
Ja.
Ook weer je brein werkt op onder andere suiker, maar ook vetten. Je metabolisme werkt op vetten. Dus dat is ook wel een belangrijke. Om dat mee op te nemen.
Het smaakt ook gewoon lekker.
Het smaakt ook gewoon beter.
Ja, vol yoghurt. Ja, dat is toch
ja.
Maar misschien wel de zuivere.
Ja.
En zelf misschien, als je dan wel een beetje fruit of...
De pure yoghurt en dan zelf fruit toevoegen. Omdat je dan ook weer de controle hebt hoeveel fruit, hoeveel suiker dat je gaat toevoegen.
Ja. Ik heb zo... Ik weet niet of dat super gezond is. Maar ik heb zo de laatste tijd maak ik me dan de volle yoghurt. Maar mijn zus bijvoorbeeld, die maakt super lekker confituur.
Mm-hmm.
Al gebruikt ze daarvoor een pak minder suiker dan dat er in de pottenconfituur wordt gebruikt.
Ja.
Is ook veel lekkerder, want ze gebruikt echt ook vers fruit. Nee, het is diepvriesfruit. Maar wat ook daar, maakt eigenlijk ook niet uit. Nee. Maar ik doe dat dan zo 2 koffielepelpjes in, maar dat is best lekker een taartje. En dan denk ik van, ben ik wel goed bezig?
Ja.
Uiteraard denk ik wel.
Ja, maar niet een goede mix uiteindelijk. Hè.
Ja.
uiteindelijk ook 100% volgens de richtlijnen leven, denk dat ook niet haalbaar is.
Dat is niet
ja, dus echt ja. 80-20 is ideaal. En als iedereen daar al naartoe zou kunnen gaan, ik denk dat iedereen hun gezondheid en mentaal welzijn ook veel beter zou zijn.
Ja, ja, ja.
Dus je moet je zeker niet alles ontzeggen. Maar inderdaad, gewoon dat de confituur al zelf gemaakt is, is alweer een surplus bijvoorbeeld. En ik denk ook wel liever in de termen van, wat kan ik nu gaan doen om mijn toevoegen, bij voorkeur, om mijn bord gebalanceerder te maken.
Ja.
Ik denk dat we er kort voor de podcast ook
hebben. Ja, ja, toevoegen.
De appel bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Puur een appel eten gaat een hogere glucose, of een piek geven in je bloedsuiker. Maar als je daar een klein beetje nootjes bij doet, of een lepel pindakaas bijvoorbeeld, gaat je suiker gaan verpakken. En als je suiker verpakt met eiwitten en vetten, dus weer het toevoegen van, ga je ook voor zorgen dat je bloedsuikerspiegel niet zo veel sterk gaat gaan pieken. Dus ook bij de tussendoortjes gaan denken, oké, een appel of een banaan, gezond zeker, maar in C wel veel meer suiker dan, of ja, enkel maar suiker dan in je bloedbaan gaat komen. Wat kan ik hier nog een klein beetje aan gaan toevoegen, zodat mijn bloedsuikerspiegel stabieler gaat blijven?
Ja, ik dacht gewoon voor, het is voor de smaak. Appel met nootjes is lekker.
Ja, nee.
Maar die
is
wel degelijk een...
Dus er is iets achter.
Ja, dat wist ik niet. En het ding is ook wel, dat merk ik ook wel, als je dan gewoon een banaan eet of een appel, dat je relatief snel weer honger hebt. Zeker met een appel.
Ja, ja. Dat is heel snel dat het door je lichaam gaat.
Ja,
een lichaam... Koolhydraten of wel de eenvoudige suikers, daar moet je lichaam niet veel moeite voor doen om te verwerken. Eiwitten moeten ze al moeite voor doen, gezonde vetten moeten er al moeite voor gedaan worden, vezels moeten ook al moeite voor gedaan worden. Maar ook weer daar, een appel is niet, maar een voedingsindustrie, brood bijvoorbeeld, is zodanig bewerkt. Ja, twee sneden brood of een chantwis bijvoorbeeld, dat is heel snel binnen. Maar als je je graan zelf gaat verwerken, ja, dat duurt veel langer, je moet er al meer op kunnen houden uiteindelijk. Je maag moet er al veel meer over verteren, buiten een witte boterham of een witte chantwis. Dat is er in 1, 2, 3 door.
Ja.
Dus ook daar is bewuster bij stilstaan met de keuzes die je maakt. Hoe kan ik hier iets meer aan gaan toevoegen, dat mijn lichaam er langer over doet om te verwerken.
Ja.
En als het er langer over doet, ga je ook langer voldaan gevoel hebben.
Ja, dat is mooi hè.
Ja.
Zijn al goede tips die ik hier mee. Ja, zeker ook zo, de tussendoor. Die verpakking is bij mij wel stevig blijven hangen. Het is ook gewoon lekker. En het is ook
lekker, ja. En denk, makkelijk op zich ook te doen. Ook.
Ja, toen een appelkens gaan, nootjes erdoor.
Ja.
En het ding is ook, het rendement dat je eruit haalt, ligt hoger. Maar mensen denken vaak, ik mag geen tussendoor eten, want ik neem te veel calorieën op.
Ja, calorieën, dat heb ik ook zoiets. De hele mensen zijn heel sterk op het optellen bijvoorbeeld. Maar niet elke calorie is hetzelfde. En ik denk nu heel veel mensen een beetje van, hè?
Ja.
Maar bijvoorbeeld een 300 calorieën van een croissant met choco bijvoorbeeld, of 300 calorieën van een gerookte zalm, is ook helemaal anders in ons lichaam. In het labo gaan we dezelfde energie gaan opwekken, maar ons lichaam is geen laboratorium, ons lichaam is een levend wezen.
Ja.
En heel veel chemische processen, onze hormonen die er anders op reageren, ons lichaam dat anders gaat verwerken. Die croissant bijvoorbeeld, dat is ook voornamelijk koolhydraten en vetten, gaat daar vooral zijn. Zalm is vooral gezonde vetten en eiwitten. Die koolhydraten die gaan eerst verwerkt worden, die gaan veel meer gaan pieken in onze bloedsuikerspiegel weer. Die gaan onze hormonen op een andere manier gaan impacteren. Die gaan heel snel verwerkt zijn en zorgen er ook wel voor dat ons voldaan gevoel een beetje gehijacked wordt. Want we gaan daar meer een dopamine-shot van krijgen dan dat ons lichaam moet hebben van ah, we hebben genoeg.
Mm-hmm.
We kunnen ons daar ook in overeten in croissants.
Dat kunnen blijven.
Ja,
dat is ook zo'n uitspraak, ik kan daarvan blijven eten.
Ja. Ja. Groenten en fruit moet je een keer proberen, je kunt je daar niet in overeten.
Dat is wel waar.
En waarom? Omdat ons lichaam daar echt het echte voldaan gevoel van krijgt.
Mm-hmm.
Kindjes die zo zeggen van, mama, ik heb eigenlijk genoeg, terwijl ze nog een half bord misschien hebben, ja, die hebben echt genoeg. Maar die hebben genoeg van misschien van groenten en fruit en van vlees en patatjes dat op hun bord ligt. En hun lichaam heeft het van, oké, ik ben voldaan. En dat is het echt voldaan gevoel. Ga je ze volgaan schouwen, zeg maar, met koeken en snoep bijvoorbeeld. Ja, die gaan ook blijven kunnen eten totdat ze misschien echt misselijk gaan.
Ja, ja, absoluut. Ja.
En dan is meer dopamine dan naar voren komt. En als je je vol gaat eten met onbewerkte natuurlijke voeding, dan komt die dopamine shot daar niet bij. En dan gaat effectief het natuurlijk voldaan gevoel naar voren kunnen treden. En dat is ook wel zo het verschil bij.
Als ik je zo hoor, Lisa, kun je een ongezond voedingspatroon goed vergelijken met roken?
Ja.
Want ik heb ooit gelezen in het boek, het is een bekend boek, Otto's ontsnapt me nu. Ik heb het gelezen omdat ik mijn gedragspsychologie heel interessant vond. Het bekendste boek om te stoppen met roken.
Ah! Ik heb zelf nooit geroken.
Ja, dus ik heb een van mijn tong. Ja, nee, maar ik heb het eigenlijk gelezen puur met interesse, omdat de insteek die erachter zit, vond ik wel heel doorslaggevend. Zo, die persoon zei ook van eigenlijk wat een roker doet, is constant zijn honger naar nicotine verzadigen. Proberen verzadigen. En daarbij ook eigenlijk dopamine achterna lopen.
Ja.
Dus die zijn constant bezig met wanneer kan ik mijn volgende sigaret roken. En ik denk mensen die heel veel suikers opnemen en ongezond eten, dan die daar ook mee bezig zijn.
Ja, dat is continu het gedacht wanneer kan ik iets eten, wat ga ik eten. En dat is uiteindelijk ook wel mentaal een hele impact op je brein. Ja, je bent er continu daarmee bezig. Terwijl je misschien liever wilt denken aan dat interessant project op je werk bijvoorbeeld, of voilà. met mensen helpen. Maar je bent continu bezig van wat ga ik eten. Buiten als je terug naar die onbewerkte natuurlijke voeding gaat, ga je lichaam voorzien van de voeding dat nodig heeft. Je gaat een voldaan gevoel hebben en die gedachten in je brein, dat gaat uiteindelijk wel weggaan.
Ja.
Want mensen die, dat is natuurlijk wel een slag dat je moet doen, mensen die uit gewoonte veel suikers eten, ja, die hebben op duur ook het idee van, ik moet daar aan denken of dergelijke. Maar als je je wilskracht wilt helpen en je gaat door 3 hoofdmaaltijden al veel meer gaan balanceren, dan gaan op een duur die cravings gaan vanzelf weggaan.
Ja.
Je gaat dan minder de nood aan hebben. En dat is eigenlijk ook de stap om van een suikerverslaving vanaf te geraken.
Ja. Ja, en daarbovenop is het ook interessant om te weten dat als je dan al een craving hebt, dan moet je een timer van je telefoon 3 minuten zetten. Ja. En na 3 minuten verdwijnt de craving uit zichzelf.
Ja.
Beetje een uitdaging, maar het is ook wel zo.
Ja. En als je er dan nog altijd is, dan kun je nog altijd zeggen van kijk, nu ga ik mezelf dat toch toestaan, toch geven, maar er ook wel echt van genieten.
Ja.
Omdat ik het ook niet verteld, ons lichaam, zo het fight and flight mechanisme, heb je ook rest and digest. En dat is ook een hele interessante, als je moet eigenlijk eerst in je rest and digest zijn, vooral dat je alle voedingswaren heel goed gaat opnemen. En we zijn misschien ook wel een beetje aan het afwijken, maar...
Ik kom er wel op terug.
Ja, het is wel een interessante. bijvoorbeeld een stukje, ik ben heel van, ik eet graag chocolade. Ik ga er wel voor gaan zorgen, als ik dan een stukje chocolade eet, dat ik op mijn gemak ben, dat ik er te volle van geniet. Dat ik ook niet zit te denken van, ik ben geen chocolade aan het eten, ik mag geen chocolade. Nee, ik ga ervan genieten. Ik ga er een stukje van eten. 3-4 happen. En dan stop ik. En dan heb ik mijn smaak, ik heb er genot van gehad uiteindelijk. Die voedingsstoffen gaan goed opgenomen worden. En nadien ga ik weer verder met mijn dag. Maar zonder mij daar echt schuldig bij te voelen. En als je lichaam dat ook toont van, dit is oké. Dan gaat chocolade op zich, dat is geen goede voeding, geen slechte voeding, dat is gewoon voeding. En mentaal ga je ook zoiets hebben van, als ik dat niet mag, ga je ook niet zoveel naar hun kunnen.
Ja.
Dus ook weer daar, de mentale gedachten die er niet achter kunnen liggen, zijn ook een belangrijke.
Ja, absoluut wel. Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat je, het mag geen drama zijn. Het moet een bewuste keuze zijn van, ik ga nu een keer een stukje chocolade eten, maar ik ga er dan ook wel van genieten.
Ja.
Inderdaad. En daar trek ik wel de parallel met gedrag in het algemeen. Hè? Want ik krijg vaak, ik geef heel veel begeleiding in perfectionisme. En mensen zeggen vaak, maar het is toch niet slecht om een perfectionist te zijn? Dan denk ik van, zeker niet. Eerst en vooral, je bent geen perfectionist, je vertoont perfectionistisch gedrag. Dat is iets anders. Als je het je niet toe-eigent, is het ook al makkelijker om ermee om te gaan. Mensen verkleven dat vaak met elkaar.
Ja.
Maar dan zeg ik ook van, kijk, als het perfectionistisch gedrag ten dienste staat van u, dan zie ik geen reden om daarmee te stoppen.
Mm-hmm.
Het wordt pas ambetant als je de slaaf van wordt. En ik denk, ook wel als je kijkt naar voeding, je mag chocolade eten, maar wees er niet de slaaf van.
Ja, inderdaad. Als je continu zit van, kan je chocolade eten? Of je hebt dan chocolade gegeten en nadien voelt je schuldig.
Ja.
Ja, dus je continu met die voeding bezig.
Geestelijk.
Ja. Terwijl dat wel misschien toffer is met je werk bezig te zijn, met je kinderen bezig te zijn, met je sport bezig te zijn. Klopt. Er is zoveel anders in het leven om mee bezig te zijn dan aan enkel maar voeding.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Yes. Ja. Oké.
Ja, mooie
referentie. Oké, dus we hebben hier al eigenlijk al brandstof en smeerolie gegeven aan het brein. Zijn de koolhydraten mag, maar wees gewoon aandachtig een beetje voor de hoeveelheid.
Mm-hmm.
En vergeet ook niet de gezonde vetten, want dat is wel degelijk interessant voor je brein, als zijnde, het is de olie die...
Ja, dat is echt wel de olie, ook voor ons metabolisme. Ons metabolisme werkt echt wel op vet. Onze cellen die werken op vet. Dus je lichaam heeft echt wel nodig om gezond te zijn, om een goed immuunsysteem te hebben, om heel veel vitaminesoorten ook te kunnen verwerken. Vitamine D bijvoorbeeld, Of een vetoplosbare vitamine, je gaat dat niet verwerken in je lichaam als je niet genoeg vet binnen hebt, bijvoorbeeld.
Ook. Voilà, dat wist ik ook niet.
Ah ja, ja.
Dus... Ah, nog een reden om daar toch maar aandacht op te hebben.
Ja. Ja.
Oké, okay, interessant. Ik vind dat interessant als mensen dan kijken, waarom zou je dat niet op inzetten op mijn voedingspatroon? Wel, dit zijn redenen
ja.
die het interessanter maken. Hè?
Ja, het zijn wel kleine dingetjes, maar alles samen gaat echt wel een heel groot verschil voelen in je energie.
Voilà.
En je energie, dat is dan voor heel veel verschillende redenen dat je dat gaat inzetten. Ik zeg, voor de ene is dat de sport, voor de andere is dat het werk, dan is het de kinderen. Of echt, als je in die sandwichlaag zit, om gewoon al die balletjes in de lucht te houden, ja. heb je wel wat energie nodig. En voeding is wel iets dat heel toegankelijk is om dat te ondersteunen.
Ja, ja dat is waar. Ja. En ik vind persoonlijk, als we nu wat dieper gaan, gaat het ook over, en misschien dat mensen daar iets voor voelen, want je kunt wel rationele redenen geven aan mensen om in te zetten op je voeding. Ik vind het ook wel belangrijk dat je moet kijken ook naar je eigen waarde. Wat vind je belangrijk in het leven?
Ja.
En als bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, respect een van je waarden is, ja, dan zie je daar wel een link tussen respect en respect voor je lichaam gewoon.
Ja, dat je, naar jezelf. Ja.
Naar jezelf, ja. Dat je jezelf verzocht voor leren die externe dingen allemaal aan te pakken. In plaats van eerst de buitenkant en dan pas als er tijd over is, zak iets eten en een beetje slapen.
Nee. Ja, zo werkt het niet.
Hè. Nee, zo werkt het inderdaad niet. Nee, nee. Mooi, mooi, mooi. Wacht even, ik mijn draad terugnemen. Hè. Middag eten.
Ja. En jij zet hem daar nog maar. ik vind dat persoonlijk tof voor 's middags warm te eten en 's avonds dan eerder mijn lichtere maaltijd, omdat dan ook gewoon, ik sla daar dan beter van.
Mm-hmm.
Anderzijds is het wel iets meer voorbereidingswerk. Dus wat ik persoonlijk doe, is op zondag en woensdag kook ik. Dus zondag kook ik voor zondag, maandag en dan dinsdag, woensdag om mee te nemen telkens. En dan woensdagavond kook ik nog om donderdag en vrijdag mee te nemen.
Dus twee kookmomenten, je zet het klaar.
Ja.
Ja.
Ja. Nee.
Handig.
Ik heb zo 4 avonden in de week gewoon vrij, want dan ga ik graag gaan sporten. Dus dat is voor mij mijn planning.
De tijd valt hier gewoon binnen.
Op die manier natuurlijk wel.
Ja,
ja. Ja, het is gewoon even een andere manier van denken hoe dat je je planning gaat gaan doen.
Ja, absoluut.
Ik doe 1 keer boodschappen, 2 keer koken en ja, daarmee focus. En zaterdag is dat meestal zo de vrijere moment als we een keer op restaurant willen gaan, bijvoorbeeld. Tot op aan een dag dat je wat meer kunt schuiven, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus op die manier is dat heel snel gevuld. Waarom neem ik meestal de lunch als warm of hoofdmaaltijd? Omdat ik nog een vrij lange dag heb. Een lange namiddag met meetings, bijvoorbeeld. Of het is meestal wel in de namiddag dat er nog veel naar voren komt. Dus ik wil ook wel dat mijn lichaam goed gevoed is. En dat is ook iets gemakkelijker, vind ik, met een warme maaltijd. Dan heb je een stuk vlees of vis bijvoorbeeld, of tofu, dat is een heel gemakkelijk om elkaar te maken. Veel groentjes, een stukje koolhydraten erbij, dus dat is heel gemakkelijk om te balanceren, vind ik. En ik heb nog steeds meer tijd later op de dag.
Ja.
En mijn avondeten, dat is dan meestal bij mij een soort van iets lichts. Wat yoghurt bijvoorbeeld, met wat fruit en granola kan dan zijn als ik daar zin in heb. Dat kan veel soep zijn met een boterham. Voor het cottage cheese vind ik ook nog lekker om daar aan toe te voegen.
Oh, ja, ja.
Ja, of een slaatje. Veel groente, kikkererwten, een mix. Dus meestal een stap samenraap. Maar de lunch is effectief een gebalanceerd bord meestal. Gewoon omdat ik veel langer voort kan. Ik kan nog gaan sporten, dan heb ik meestal nog maar een klein tussendoortje nodig. En kan echt heel lang voort. Ik heb ook mijn lichaam heb ook nog veel meer tijd om het te verwerken.
Ja.
Dat is ook een meer je voordeel. Als je avondmaal dan een lichtere maaltijd is, is minder tijd tegen dat je gaat slapen. En is ook al verteerd tegen dat je gaat slapen en dat je echt wel dieper gaat gaan inslapen. Dus dat is waarom het bij mij op die manier is. Nee, mensen die denken van, oh ja, nee, ik heb nog altijd liever mijn broodmaaltijd of iets gelijkaardigs over de middag. En dan denk ik van, oké, brood kunnen nog altijd zien, dat kan nog altijd blijven. Maar wat kun je gaan toevoegen dat meer gebalanceerd is? Je kan daar soep aan gaan toevoegen. Je kan je brood ook effectief goed dik gaan beleggen met veel extra groentjes daartussen bijvoorbeeld. Ja.
Tochtig met sandwich.
Ja, en er een lekkere sandwich van gaan maken, inderdaad.
Maar
een goede laag ertussen gaan leggen. Je kan daar grote kikkerertjes bijvoorbeeld, dat kan in je slaatje. Of genoeg brood eten en daarnaast een slaatje eten, bijvoorbeeld. Ja, een grote kikkerert ook lekker als een snack, bijvoorbeeld.
Ja.
Ook heel gemakkelijk om daar een batch van klaar te maken. Dus dat zijn een beetje de twee opties, denk ik. Maar vooral gaan zien van hoe kan ik ervoor zorgen dat ook dat zeer gebalanceerd is.
Ja.
En, avocado gaan doen, dat is een gemakkelijke. Gerookte zalm bijvoorbeeld. Een omeletje kan je ook gaan maken om tussen een boterham te leggen met nog wat groenten erbij. Dus ook wel zien gewoon dat je weer je gezonde vetten en eiwitten, dat je die zeker niet vergeet. En dat de koolhydraten niet de overhand nemen van je maaltijd.
Ja. Ik denk dat dat wel een belangrijke is, want we zitten ook zowel denk ik, in de cultuur van pataten en brood.
Ja, ja. En het mag ook meer gebalanceerd zijn.
Ja, als ik kijk naar hoe dat ik opgevoed ben, dat was echt het klassieke ding van pataten, vlees en groensel. Ja.
En meestal maar... één soort groente.
Ja.
Want terwijl eigenlijk gewoon, de maaltijd dat ik maar één soort groente heb, is heel weinig. Ik heb meer, 2-3 soorten groenten.
Zo lekker, hè?
Extra kruiden, ja. En de bedoeling is dat ik om heel de week... Als je kijkt naar de week, dat je de regenboog mee hebt.
Oké, de regenboog?
De regenboog is eigenlijk dat je alle kleuren van de regenboog in groenten mee hebt. Dus rood, paprika bijvoorbeeld, groen, komkommer of courgette, paars, aubergine, oranje, natuurlijk oranje paprika, maar dat kan ook abrikoos bijvoorbeeld zijn, dus dat kan ook in fruit zijn. Maar echt dat je alle kleuren graag mee hebt. Liefst op een dag, maar ik denk dat dat voor veel mensen nog zeer veel is, maar op een week...
Als je daar al begint, is het goed.
Voilà.
Ja. En ik weet ook
dat... Het in je kruiden zitten, hè. Dus kurkuma, oranje, kan ook.
Ah ja. Ja.
Gember, geel.
Ja. En ik weet ook dat er dat er groenten zijn waar dat er toch verhoudingsgewijs ook meer proteïnes in zitten, klopt dat?
Ja, dus vooral de peulvruchten.
Ja.
Ja, dus kikkererwten bijvoorbeeld, linzen, bonen, kidneybonen, groene bonen, edamameboontjes.
Ja.
Heel lekker.
Ja, dat is inderdaad goed. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat ik ook wel voelt in bulk zo'n beetje aankoop.
Want, ja, dat is ook gemakkelijk. Dat is meestal in blik of in diepvries.
Voilà. Ja, en ook dat fabelke diepvries, dat is niet gezond. Je moet verse groenten.
Nee,
ik denk dat vaak diepvriesgroenten meer voedingsmiddelen bevatten dan degene die er al 2 dagen in trek liggen.
Ja, maar dat is ook, dat wordt van eens van het veld diepgevroren, dus alles zit er nog in. Maar natuurlijk, als je dat klaarmaakt, is iets water
achter. Smaak.
Dus de smaak is er meer, dus dan bij mij hangt er ook wel vanaf, wat ga ik ermee klaarmaken?
Ja.
Is het een stoofpotje of is het effectief nog een iets dat ik ermee ga maken, dat niet zo erg is dat dat water af is, is altijd typisch, het is ook goedkoper.
Ja,
dat is
ook wel handig.
Mooi meegenomen.
Ja, zeker.
Maar als het is voor een knapperig slaatje, ja, dan ga ik wel in de verse groenten gaan kijken.
Ja, daar voel ik inderdaad iets voor, ja.
En dat is ook meer omdat ik het dan lekkerder vind.
Ja.
En niet zozeer van de voedingswaarde.
Dus we hebben eigenlijk al een beetje de lading gedekt voor doorheen de dag. Ik wil mijn tijd ook een beetje in de gaten houden. Het zit eigenlijk heel eenvoudige tweaks in. Ik kom voornamelijk ook de verpakking van je fles en toffen. Kaneel in de koffie vind ik een heel plezant. Vooral ook het idee, zet het s'avonds klaar voor de ochtend erop.
Mm-hmm.
En jij zegt van, ik kook 2 keer per week. 2 dagen waarop dat ik kook.
Mm-hmm.
Denk ook dat je dan een vaste dag hebt of 1 of 2 dagen waarop je wat boodschappen doet.
Ja.
Dat je toch een huis hebt totdat je wat klaarmaakt.
Klopt.
Ja.
Bij mij ook een van mijn weekplanning wanneer ik boodschappen moet doen. En als ik voel van, ik heb echt een drukke week, dan ga ik meer gaan kijken naar de collect and go bijvoorbeeld.
Ja.
Dan kan ik ook een tip zijn. Als ik op voorhand al weet, dat ga ik maken, dat heb ik nodig in de collect and go en dan gewoon op weg naar huis.
Dan ben ik top. Voilà, dan neem ik de koers af. En wat ik persoonlijk wel doe, om een beetje in de sfeer te blijven, ik vind het enorm plezant om op vrijdagavond, want dan weet ik dat er een bepaalde heel bekende supermarkt open is tot 9 uur.
Ja,
dat. dan ga ik mijn boodschappen doen tussen 7:30 en 9:00. En dat klinkt ongelooflijk saai. Mensen denken, maar je bent hier liever vrijdagavond door boodschappen te doen? Dan denk ik, ja, omdat ik dan op die manier wel tijd heb, of andere momenten creëer, dan het weekend een beetje... Een beetje luchtiger is. Tijd spenderen aan het koken of andere dingen doen. Want laat ons eerlijk zijn, de helft van België is op zaterdag op baan.
Allerlei
supermarkten. Je loopt elkaar omver, bij wijze van spreken.
Klopt, hij verliest veel meer tijd
maar
op die manier. Dus ik ben ook wel van, ik probeer ook wel op rustige manieren boodschappen te doen. Het is ook aangenamer, je bent niet zo gejaagd op die manier in de winkel. En als ik dat niet kan, dan is het een pick-up dat ik ga doen.
Ja, het is dat. Ja, dat is ook de onderliggende boodschap. Hè, jongens, je mocht ook niet durven van dingen anders te doen. Hè. Het klassieke patroon van op zaterdag doen we de boodschappen en op vrijdag gaan we frieten gaan halen. En...
Zeker. Ik krijg gewoon naar je plan kijken van oké, wat toch normaal?
Ja.
En hoe kan ik dan nog iets anders gaan doen, zodat het me meer gaat dienen?
Ja, voilà. En eigenlijk is de essentie, denk ik, opnieuw verantwoordelijkheid pakken. Hè.
Ja, ownership nemen.
Ja. Want ik onlangs stond ik voor een groep. En had ik iets laten vallen over een gezond voedingspatroon, heel kort, en was er onmiddellijk iemand die zei, ja, maar bij ons op het werk, dat zijn allemaal ongezonde snacksdingen die in de automaat zijn.
Ja.
En ik denk van, ja, dat mag een vaststelling zijn, Maar dan nog, kies je of dat je dat koopt of niet. Daar ligt wel je eigen aandeel in.
Dat klopt. Hij zou wel een tip kunnen geven van, beste werkgever, kunnen we kijken naar gezondere snacks.
Voilà,
maar uiteindelijk gaat man zelf gaan kopen. En of je dat nu zelf meebrengt naar het werk of we kopen het uit een automaat. Het is wel zelf die de keuze gaan maken.
Ja.
Het vergt misschien iets een klein beetje meer planning. Maar je gaat er zoveel meer energie uithalen als je die planning gaat gaan doen. Veel meer tijd uit gaan halen. Dat het wel waard is om daar die ownership in te pakken.
Ja. Ja, daar ben ik ook helemaal van overtuigd. Ja. En ik denk dat we dan wel een beetje botsen op het idee van jongen, ja, ik heb daar geen tijd voor. Jongen, ja, ik ben wel zo gewoon. Jongen, ja. Zo, de kracht van uw gedachten. Want ik denk eerlijk gezegd, ik heb er al last van. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars dat dan ook hebben. Wij zijn over voeding bezig, maar je krijgt water in de mond. Dat toont wel hoe krachtig dat uw gedachten werken. Hè?
Ja.
De suggestie is enorm belangrijk. En wat is nu het punt dat ik wil maken? Wij geven elkaar die suggestie, want we zijn bezig over eten. Maar mensen geven zichzelf ook constant zelf suggestie.
Mm-hmm.
Als je met ideeën rondloopt van ik heb daar geen invloed op. En ik kan dat niet. En ik zeg ze maar iets. Plant dat plantaardje heet. Dat is voor heterole sokken. Wat zitten dan allemaal achter van belemmerende ideeën? Eet je bord leeg.
Ja, ja.
En mensen die dan wel eens toch per se een bord willen leeggeven, wat eigenlijk dan weer overdaad is, wat dat dan weer je balans...
Ja, uiteindelijk als je voldaan bent, ben je voldaan. En
voilà.
Leg je dan op je bord, dan wel eens voor vanavond of voor een dag nadien.
Ja.
Je moet dat niet in de vuilbak gooien, want ik ben ook een heel sterk tegen voedselverspilling. Maar je kunt daar zoveel andere dingen mee doen dan je volhoeven.
Ja, ja. Dus dat wil ik nog meegeven, dus die kracht van gedachten is wel degelijk belangrijk. Alleen, ik heb dat in de vorige aflevering ook al gezegd, het zijn maar gedachten.
Mm-hmm.
Wat tegenwerking geven is nooit slecht. Dat vraagt wat moed, dat vraagt wat durf, dat vraagt wat zelfbeheersing, maar dat zijn allemaal dingen die je kunt trainen. Ja. Je hebt net gezegd, hè, je 3 minuten craving.
Ja.
De craving na 3 minuten valt die ook weg. In dit verband kun je ook zeggen, ja, oké, ik geef het een kans. Ik zal mijn routine een keer omdraaien.
Mm-hmm.
Ik ga dat een keer klaarzetten s'avonds en zien wat dat oplevert.
Ja. Ja, en in het begin gaat dat nog wel lastig zijn.
Tuurlijk.
Omdat ja, je moet nog wel zoeken hoe je planning zet. Maar als je dat 2-3 weken probeert, ben ik echt wel zeker dat je dat heel goed verschil mag gaan maken.
Ja, ja. Ja, want dan kom eigenlijk een beetje bij de afronding. Mensen kunnen op onze site prana.business/unsandwich. Dus dat is een topbrief. Maar elke keer opnieuw... waarvoor dank, marketing mensen, om hem zo te noemen. prana.business/unsandwich. Daar kunnen de mensen de smart gewoontetracker downloaden, waarbij dat ze hun gedrag ook kunnen bijhouden. Want dat is wel essentieel, want we worden doorgeslaan met tips, inzichten, en dat is waardevol, hè, vooral duidelijk.
Ja.
Alleen vergeten mensen soms te kiezen, van wat ga ik nu doen?
Ja.
Dus na het beluisteren van de podcast, stel jezelf de vraag, wat vond ik nu het meest interessant? Kan ik naar de koffie? Ga ik nu mijn snacksjes maken, een combinatie maken? Ga ik dingen gaan toevoegen? Ga ik er nu op letten van meer peulvruchten eten? Maar kies iets.
Ja.
En dat kunnen mensen dan noteren op hun smart gewoontetrekker. Kunnen ze opschrijven, ik ga deze week 2 keer peulvruchten eten. Zeg ze maar eens, tijdens de lunch.
Mm-hmm.
Zelfs met water. Ik ga 1,5 liter water per dag drinken. Dat is een klassieke natuurlijk.
Ja.
Maar heb er nu nog eentje gezegd? Hè? Iets wat je zegt van... uw snacksje bijvoorbeeld.
Ja, is die gebalanceerd?
Ja.
Of op het einde van de dag terugblikken naar uw dag, om te zien van oké, hetgeen dat ik nu gegeten heb, in welke mate was dat nu allemaal gebalanceerd, en een score op kunnen geven bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zou ik eens kunnen nadenken, hoe was mijn energie?
Ja.
En als je daar patronen dan in ziet, ik weet niet of dat past binnen de tracker, maar op zich, als je dan patronen ziet, dat je ook zegt van oké, dagen dat mijn... voeding wat minder gebalanceerd was, dat ook mijn energie ook wat minder gebalanceerd was. Ah, dat is een interessante, daar ga ik wat meer op letten.
Ja, de gewoontetrekker haalt dat eigenlijk een beetje uit elkaar. Dus dat nog simpeler wordt, dus je gaat bijvoorbeeld kijken, hè, 2 keer, ik ga nu kijken naar je voornemen, je hebt 2 kookdagen.
Ja.
Mensen zouden er kunnen opschrijven, ik ga mijn 2 kookdagen bepalen, wat kunnen ze dan doen? Er staan 2 kottekes op, eentje met doel en eentje met succes. Dus het doel kan zijn 2, dat je dat wilt doen. Maar het kan ook bijvoorbeeld 1 zijn. Dat is nu raar wat ik nu zeg, maar het zou kunnen zijn dat je voornemen is 2 kookdagen per week.
Mm-hmm.
Maar de eerste week dat je dat doet, dat je gaat voor minstens 1.
Ja.
Dat kan je doel zijn. En dan kun je op het moment dat je dat doet, een kruisje zetten op de dag dat je het gedaan hebt. En achteraf kun je evalueren, hoe is dat nu gegaan? heb ik het gedaan, heb ik het niet gedaan, heb ik meer gedaan, ben ik maar juist geraakt. Maar die reflectie komt dan ook wel, van hoe komt dat dat ik dat nu niet gedaan? En tegelijkertijd, als ze bezig zijn, wat heeft me dat nu opgeleverd? Dus ik volg je volledig het idee dat die zelfreflectie is wel van belang. En dat is het stuk waar mensen het oog verliezen. Mm-hmm. Want, als ik er nog één ding mag over zeggen, eigenlijk alles wat dat met persoonlijke groei te maken heeft, verschiet nu niet, maar dat is 2000 jaar oud.
Ja.
Zowat elk inzicht gaan van de cirkel van invloed tot het idee van kleine stappen zetten. Dat, jongens, dat gaat al jaren mee. Dat is niet nieuw. Alleen is het hoe, daar raken mensen. En dat heeft met twee dingen te maken. Zelfreflectie en beperkende gedachten. Zoals bijvoorbeeld, ja, ik moet mijn bord liggen eten. Zoals bijvoorbeeld, ja, ik heb daar geen tijd voor. Dat is zelfsabotage.
Klopt.
Voilà, en daar kun je beginnen met trainen. Met kleine dingetjes zoals dat je hebt aangebracht. Dan kun je ook nog verder gaan in trainen. Hoef dat nog later in dat geval.
En als mensen echt niet weten waar ze zouden moeten beginnen, dan zou ik zeggen, begin bij je ontbijt.
Ja.
Want eentje dat je op zich nog gemakkelijk kunt klaarzetten dat je dag voordien. Als je ook zegt van granola of Acmuffins, dat kun je echt een batchje maken bijvoorbeeld. Dus dan dat staan. En dat doet wel heel veel. En dan merk je vooral dat je ochtend ook al heel goed is.
Voilà. Ja.
En hoe je start van een dag, dat geef je ook meteen mee van, ik ga de rest ook goed zetten.
Ja.
Dat is letterlijk de toon van een dag zetten, figuurlijk en mentaal.
Ja.
Of ja, fysiek en mentaal.
Ik snap wat dat zijn. Oké. Alice, ik vond dat een heel interessant gesprek. Ik heb er wel honger van gekregen, misschien nog mensen, maar een goede, een gezonde honger. En ik hoop dat de luisteraars gaan morgen starten bij het ontbijten. Dat moet ik klaarzetten vanavond. En daarmee wil ik afronden, want je zegt zelfzorg, vond een mooie definitie. Jij definieert zelfzorg als zijnde?
Ja, zelfzorg is eigenlijk zorg dragen voor je toekomstige zelf.
Kijk je daar.
Ja, dus dat kan een bubbelbad zijn bijvoorbeeld, maar nog meer eigenlijk op je voeding, op je slaap, op je beweging. En zo ga je echt zorgen dagen voor je toekomst in jezelf.
Een duurzaam karakter.
Ja. Ja.
Tegelijkertijd begint het nu.
Ja, inderdaad.
Ja. Alright. Lisa, ik denk dat we hier kunnen afronden.
Dankjewel, Kenny, voor mij op de podcast te laten komen.
Het is graag gedaan. Dat vond ik super interessant. Ja. En ja, mochten die mensen nog altijd de vraag stellen, hè? Eten, zandwichpositie. Ja, het is je gewoonte, hè? Het is je brandstof. Hè?
Ja, inderdaad. Daar draait je op uiteindelijk je lichaam. Focus effectief draait volledig op voeding, dus heel belangrijk om je lichaam en je geest maar goed te voeden.
Goed te voeden. Dus meer olie aan de brandstof.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Goed. Dankjewel Elisa voor het gesprek. Ja, en ik zou zeggen tot een later moment en smakelijk eten.
Ja, smakelijk ook aan de luisteraars.
Bedankt voor het luisteren naar Unsandwiched. Hopelijk heb je inspirerende inzichten en praktische tips meegenomen die je helpen in je leiderschapsrol. Om het meeste uit onze aflevering te halen, nodig ik je uit om de gewoonte die je vandaag hebt ontdekt te noteren in onze speciale gewoontetracker. Dit helpt je om je voornemens concreet te maken en echt in actie te komen. Download de gewoontetracker op onze website prana.business/unsandwiched. prana.business/unsandwiched. En start vandaag nog met het transformeren van je dagelijkse routines. Ik geef alvast 3 tips mee voor het noteren van een goed voornemen. Eerst en vooral, wees specifiek. Beschrijf je gewoonte zo specifiek mogelijk. Vermijd vage formuleringen. Benoem concreet wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en wanneer. Bijvoorbeeld elke ochtend om 8 uur een statusupdate geven aan mijn team via een kort digitaal overleg. Ten tweede, maak het meetbaar. Zorg dat je gewoonte meetbaar is. Hoe weet je dat je succesvol bent? Stel duidelijke criteria voor succes vast, zodat je kunt bijhouden of je aan je gewoonte houdt. Bijvoorbeeld, de update bevat altijd 3 punten. De doelen voor vandaag, belangrijke updates van gisteren en eventuele obstakels. En ten derde, bepaal een tijdsframe voor je gewoonte. Dat maakt het niet helemaal makkelijker om consistent te blijven en vooruitgang te zien. In onze gewoontetracker hebben we ervoor gekozen om te gaan voor dagelijkse gewoontes. Dat zijn meestal kleine stappen, maar hebben vaak de grootste impact. Door deze tips te volgen, maak je het makkelijker om nieuwe gewoontes te integreren en vol te houden. Dus heel veel succes!